Dan gaan wij weer terug eerst naar Romeinen hoofdstuk 3. Ik had het beloofd, dacht ik, dus ja. Wat je beloofd hebt, moet je betalen, zegt de schrift. Romeinen hoofdstuk 3. Waar we waren in ieder geval bij vers 21. Aansluitend op hoofdstuk 1 vers 18. Of 17 eigenlijk, dat was hem, hè. Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Want daar gaat het evangelie over. Over de rechtvaardigheid Gods. Is geopenbaard geworden zonder de wet. Dat wil zeggen buiten de wet om. Want het gebeurde door het evangelie. En dat heeft met de wet niks te maken, hebben we gezien. En dan vers 22. Namelijk de rechtvaardigheid Gods is geopenbaard geworden door... Dat wil zeggen via... Of dia staat er eigenlijk maar vooruit. Maar door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Want zij 1 vers 17, rechtvaardigheid Gods is geopenbaard uit geloof tot geloof. Uit het geloof van Jezus Christus dus en tot het geloof van ons bijvoorbeeld. Van allen die geloven. Dat is de gedachtegang. En daarna staat er, het is vers 22, het is geopenbaard door het geloof van Jezus Christus, door zijn geloof dus, en tot allen en over allen die geloven, en in dit gedeelte ligt dan de nadruk op allen, dat stond feitelijk in hoofdstuk 1 ook natuurlijk, hè. Het is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek, en hier staat gewoon voor allen. En daar zal men ook onder verstaan, Jood zowel als Griek of Jood zowel als heiden. Want dat blijkt uit het volgende, de volgende woorden. Er staat namelijk, want er is geen onderscheid, geen verschil. Zij hebben allen gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Dat wil zeggen, die heerlijkheid Gods hebben zij niet. Of zoals men het ook wel leest, zij komen heerlijkheid Gods tekort. Maar ik geloof dat dat een nieuwe vertaling is. Dus laat me zitten. Maar ze missen het, dat is derven. En dan, ze, maar of en, vers 24, en worden om niet. Dat wil zeggen, er hoeft niet voor betaald te worden. Er staat niks tegenover. Er wordt geen ruil gemaakt. En worden om niet, gratis cadeau en geheel voor niets, zeggen wij altijd. Ze worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. Dat wil zeggen, allen die geloven... worden gerechtvaardigd uit de genade Gods, dan wel uit het geloof van Jezus Christus. Of ze worden gerechtvaardigd uit de genade Gods die tot ons komt door het geloof van Jezus Christus. Er zijn natuurlijk nogal wat manieren om hetzelfde te zeggen. Maar het gaat erom dat al wat God ooit aan de mens geeft, geeft hij via de Heer Jezus Christus. En andersom werkt het net zo. De enige manier... om God te naderen, wat het ook wezen mogen, maar het is de Bijbel vertellen. De enige manier om God te naderen is via die ene middelaar, de Heer Jezus Christus. Daar gaat het om. Vandaar het alle streven van de mens om, tot God te komen, of wat het maar wezen mag, en hoe men dat maar formuleert, tot niets moet leiden. Het is Gods onmogelijk, denk ik altijd. En dat gaat namelijk niet. De enige route die er is, loopt via de Heer Jezus Christus. En waar men hem verwerpt, is het afgelopen. Is er geen andere mogelijkheid. Dat is waar het om gaat. En vandaar dat het evangelie is het evangelie van God met betrekking tot zijn Zoon. Jezus Christus, onze Heer. Romeinen 1 tot, vers 1 tot en met 4, zeg maar. En daarna, want de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard. De gedachte is dat er maar één juridisch goede grond is voor onze verbinding met de levende God. Dat is namelijk via de Heer Jezus. Daar gaat het om. En hier wordt het ook precies zo gezegd nog, en nog sterker dan het al stond. Want er staat hier, komt tot alle en over alle die geloven, want er is geen verschil... Zij hebben, dat was al uitgelegd, hè? De wet maakt het verschil niet uit, de besnijdenis ook niet. Jood en heiden zijn wat dat betreft gelijk. Let op dat in de Bijbel dus helemaal niet over huidskleur gesproken wordt als er al verschillen zouden zijn. Hè? Daar zit het hem namelijk niet in. Als er verschil is, is het gelegen in de cultuur, in de wijze van denken. Daar zit het hem in. En wat dat voor onzin is, dat het iets met huidskleur te maken zou hebben. Nee, niks. Maar het heeft wel te maken met wat men gelooft, met wat in het hart is. Dat wil zeggen, ik zou bijna zeggen, het niet de huidskleur, maar de kleur van het hart. Doet me altijd denken aan het verhaal van een blanke zendeling die kwam preken in een negerkerk en die werd voorgesteld, al is zijn huid dan blank, zijn hart is even zwart als het onze. Blijf me altijd bij. Nou goed, terug naar Romeinen 3 dan. Ze hebben allen gezondigd, ze derven allen de heerlijkheid Gods. Ze worden allemaal gratis cadeau en geheel voor niets gerechtvaardigd. Dat wil zeggen rechtvaardig verklaard, want rechtvaardigen, die moet je onthouden. De rechtvaardig maken bestaat niet, hè? Ik heb het gezegd, dat weet ik wel. Maar ik herhaal het met opzet. Rechtvaardig maken bestaat niet, is een onzinnig woord. Dat is volstrekt onmogelijk. Rechtvaardigen, dat is het werkwoord en het betekent rechtvaardig verklaren. Als je nou wat te doen wil hebben, neem je de concordantie en dan zoek je het woord rechtvaardigen op in de Bijbel. En dan kom je het vanzelf tegen. Dan zul je zien wat het is. Het is wat de rechter doet als hij de verdachte vrijspreekt en zegt, ik vind geen schuld in hem. Dat is rechtvaardigen. Vrijspreken. Het is het tegenovergestelde namelijk van veroordelen. Nou goed. Zij worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. En uit betekent weer op grond van ook, hè? Onthoud dat, hè? Uit zijn genade op grond van Gods genade. Dat wil zeggen, als een mens gerechtvaardigd wordt, is dat niet omdat die mens zo goed zijn best gedaan heeft, omdat die mens zo goed zijn best gedaan heeft om de wet te volbrengen, om niet te fietsen op zondag, dan wel op zaterdag. Dat laatste geldt voor de Joodse variant, hè? Want dat is de Sabbat. Niet doordat men zo trouw naar de kerk gegaan is, ieder het zijn heeft gegeven en hoe het allemaal maar heette, maar goed geweest is voor konijnen en schoonmoeders en wat voor clichés daar nog maar meer over bestaan. Helemaal niet. Het is niet op basis van dat men het weliswaar verprutst heeft, maar niettemin toch goede bedoelingen had. Het betekent allemaal helemaal niks natuurlijk. Zij worden gratis, dan kost het niks. Zij worden gratis om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, op grond van de genade Gods. Of uit de genade Gods als oorsprong. Het is precies hetzelfde. En dan nog een keer, eerst staat er om niet, daarna staat er uit zijn genade, en daarna staat er nog zo'n opmerking, namelijk door de verlossing die in Christus Jezus is. Messias Jezus. De verlossing die in Christus Jezus is. En let nou op wat er niet staat. Er staat niet door de verlossing die door Christus Jezus is. Of de verlossing die van Christus Jezus is of zoiets. Maar de verlossing die in Christus Jezus is. Heb je hem tot zover? Dan is de volgende vraag. Wat is er in Christus Jezus? Verlossing, dat staat er. Maar dan hebben we het allemaal netjes gevolgd. Dus nou is de vraag, wat was er in Christus Jezus? Want waar hadden we het steeds over? Waar schreef Paulus steeds over? Wat was die hoofdlijn? Wat was er in Christus Jezus of in Jezus Christus? Het is nog te vroeg op de dag. Laat maar zitten. Wat was er nou in hem? Geloof. Geloof. Daar ging het toch over? Uit het geloof van Jezus Christus. Zijn geloof is de basis van onze zaligheid en van de zaligheid in het algemeen. En hier staat er gewoon een ander woord voor, omdat in de praktijk het nauwelijks enig verschil maakt. Als er namelijk in hem geloof is of was, dan is er in hem verlossing. Want het is nou eenmaal uit geloof of door geloof dat de zaligheid tot stand komt enzovoorts. Maar er staat door de verlossing die in Christus Jezus is. Daarna moet het wat breder uitgelegd worden, want zo'n term heeft ook inderdaad een brede betekenis. Maar de gedachte blijft dat voor zover wij verlost zijn, is het niet onze verlossing, maar is het zijn verlossing. Men zal tegen mij wel zeggen, dat moet je jongelaar niet vertellen, want het is veel te ingewikkeld. En maar dat ik het toch doe, is gewoon omdat dat fundamenteel is. Het is fundamentele Bijbelse waarheid. De verlossing is in Christus. Onze verlossing is niet onze verlossing. Onze verlossing is de verlossing van Christus zelf. Of citeren wij meteen maar weer dan Efeze 1 vers 3 voor het gemak. Niet omdat dat het enige vers is waar dit soort dingen staan, maar omdat het daar zo duidelijk staat. Efeze 1 vers 3, waar staat dat God ons gezegend heeft met elke... Het staat in geen enkele vertaling, geloof ik zo, maar het staat er echt. Met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel. Maar in ieder geval in Christus. En dat het dat betekent, dat het betekent wat het zegt, blijkt uit de daaropvolgende versen tot en met vers 14 van Efeze 1. Want daar wordt een samenvatting, dan wel opsomming gegeven van zegeningen die wij in Christus hebben. Ja, ik zoek het nou niet op, maar het wordt van harte aanbevolen natuurlijk om dat toch te doen. Want er staat dat wij in Christus zijn uitverkoren van voor de grondlegging der wereld, wat er maar wezen mag. En dat hij ons tevoren, dat hij ons in Christus, dat wil zeggen dat God ons in Christus tevoren verordineerd heeft tot aanstelling tot zonen. In Christus. En dat God ons in Christus begenadigd heeft. En onze zonden vergeven heeft. Enzovoorts. En dat wij in Christus één erfdeel geworden zijn. En dat wij in Christus een erfdeel zullen ontvangen. En hoe dat allemaal maar heten mag. Maar de details gaat het me nou niet om. Waar het me om gaat, is dat daar gewoon gezegd wordt dat jij en ik op grond van geloof deel hebben gekregen aan de zegeningen van de Heere Jezus zelf. Namelijk, hij was uitverkoren voor wat dan ook. Maar hij was uitverkoren voor de grondlegging der wereld en wij dus ook. Hij was tevoren verordineerd tot zoonstelling, wij dus ook. Hij is begenadigd geworden. Kan toch niet helpen, er staat er. Hij is begenadigd geworden, wij dus ook. Enzovoorts. Al onze zegeningen liggen dus in hem vast. En wij denken gemakshalve, nou ja, God geeft ons van alles door de Heer Jezus Christus of zoiets. En het is ook geen verkeerde voorstelling van zaken. Maar het is wel een beetje slapper, zal ik maar zeggen. Het is misschien makkelijker te begrijpen, maar het is beter om vast te stellen dat wij als gelovigen deel hebben gekregen aan, dat is nou eenmaal de term, dat wij deel hebben gekregen aan de Heer Jezus Christus, aan zijn hoedanigheden, zijn zegeningen enzovoorts. Zegeningen die hij ontvangen heeft op grond van zijn geloof. En waar wij in hem geloven en ons vertrouwen op hem stellen, krijgen wij deel aan zijn hoedanigheden. En dat is de achtergrond van schriftgedeelten die zeggen dat wij leden zijn geworden van het lichaam van Christus. Dat is een hoge mate beeldspraak natuurlijk, maar daar gaat het nou niet over. Of de schriftgedeelte waar staat, dat is Romeinen 5 en dat is... Romeinen 6, en dat is eigenlijk min of meer het vervolg hier op Romeinen 3. Waar staat dat wij één plant geworden zijn met hem in de gelijkmaking zijns doods en in de gelijkmaking zijner opstanding. Waarmee dus gewoon gezegd wordt dat wij deel hebben aan hem, met hem geïdentificeerd worden. En dat betekent dus waar God zegeningen geeft aan de Heer Jezus, geeft hij ze aan ons. Enzovoorts. Onze zaligheid ligt vast in hem, want onze zaligheid is zijn zaligheid. Of, terug naar Romeinen 3, onze verlossing is zijn verlossing. En wij worden namelijk om niet gerechtvaardigd, 3 vers 24 van Romeinen weer, wij worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade, die van God namelijk, door de verlossing die in Christus Jezus is. En ook altijd zal blijven. Daarom kan ook gezegd worden, er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. In Handelingen 3 of daar in de buurt. Het is niet anders. Hij is ook de weg en het leven. De weg, de waarheid en het leven heet het voluit in Johannes 14. Maar er is geen andere route. De dingen liggen vast in Christus. Misschien kom ik daarop terug, maar ik ga eerst even verder. Want er staat er, door de verlossing die in Christus Jezus en voor de goede orde, verlossing betekent niet zomaar vrijmaken. Het heeft de betekenis van vrijmaken, maar meer specifiek, het heeft de betekenis van vrijkopen. Dat is de echte Bijbelse betekenis. Vrijkopen. Het komt van het Oud-Testamentische begrip lossing. En de lossing vindt plaats via een prijs. Het is loskoping. Alleen dat woord gebruiken wij nooit. Behalve in het Zweeds, denk ik. Dan zetten we een streepje. Nou goed, laat me zitten. Dat wil zeggen, het is bevrijding, verlossing, maar dan tegen een prijs. Daar staat iets tegenover. Maar voor zover prijs betaald wordt, betalen wij hem niet in elk geval. Het is voor ons om niets. En dat niet, dat zou de prijs moeten zijn, hè? Maar het is om niets nu. Dus het is gratis. Want voor zover een prijs betaald zou worden, wordt het niet door ons gedaan. Maar dan staat er dan. Wij worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Christus Jezus namelijk, welke God voorgesteld heeft. Dat wil zeggen, God heeft Christus Jezus voorgesteld. Welke God voorgesteld heeft. Tot of als. Welk woord je daar maar in wil vullen, dat maakt weinig uit. Welke God voorgesteld heeft tot verzoening. Dat wil zeggen, God heeft Christus Jezus voorgesteld, of gewoon gesteld tot, verzoening. En verzoening wil zeggen dat de gebroken relatie hersteld wordt. Dat is de betekenis van dit woord in elk geval. God heeft hem voorgesteld tot verzoening. En dan door het geloof in zijn bloed. Of haal maar even gemakshalve op, door het geloof in hem, want daar komt het op neer. En dan is de vraag hier, waartoe heeft God Christus Jezus gesteld tot verzoening? Of zoals een nieuwe vertaling meen ik zegt, verzoenmiddel. Wat net zo goed een raar woord is als je mij vraagt. Zoenmiddel, wat is dat? Zoenmiddel. Kun je dat ergens kopen? Zoenmiddel. Lekker. Ja, kuspasta. Ik weet het. Ja, dat is niks. Cryptogram oplossen is ook niks. Nou, laten we zitten. Ik bedoel, dus ook geen dagelijks Nederlands. Dus het schiet niet echt op. Maar laat het maar staan. Waarom en hoezo heeft God Christus Jezus voorgesteld tot verzoening of zoenmiddel? En dan staat het, wordt er twee keer een antwoord gegeven. Op een beetje klassieke wijze. De zin van ervan ontgaat ons vermoedelijk. Maar dat went wel als je vaak in de Bijbel leest. Want er staat dan tot. In vers 25. Tot een betoning. En de vraag was, waarom heeft God Christus Jezus gesteld tot verzoening? Met welk doel? En het antwoord is tot. En dan komt het antwoord. Maar het antwoord komt twee keer, want vers 26 begint ook zo. Tot een betoning. Dus het antwoord wordt tweemaal gegeven, alleen iets verschillend. Uiteindelijk kun je die twee antwoorden gewoon bij elkaar optellen. En dat is een heel gebruikelijke gang van zaken in de Bijbel, die herhaling. Maar vers 25 zegt dan, God heeft Christus voorgesteld tot verzoening. En met welk doel? Wel, tot een betoning. Dat wil zeggen, tot een demonstratie. Want dat is betoning. Iets tonen, hè? God toont daarmee iets. En daarmee bovendien werd Christus Jezus het toonbeeld van iets. Namelijk van Gods rechtvaardigheid. God heeft Christus Jezus voorgesteld tot verzoening. Tot ter demonstratie van zijn eigen rechtvaardigheid. En daar hadden we dus gisteravond uiteindelijk over. Want wij vragen, waarom moest zo nodig de Heer Jezus sterven en uit de dood opstaan? Wel, het was nodig voor de rechtvaardigheid Gods. De rechtvaardigheid Gods eiste dat niet. Onze zonden eiste dat. Maar Gods rechtvaardigheid eiste dat. En daarom was het ook een werk, zoals het heet, wat de Heer Jezus deed, niet in dienst van ons, of van jou en mij, maar in dienst van God. Omdat het was ter betoning van Gods rechtvaardigheid. En afgeleid van die gedachte kan ik niet nalaten te zeggen, als je wil weten hoe God denkt over de zonde, dan zie dan maar eens op de Heer Jezus die onze zonde droeg en die daarvoor gekruist werd. God wilde niks mee te maken hebben. En hoe je denkt over de zondaar, hij is des doodschuldig en hij doet hem weg. Het enige wat voor God acceptabel is, is vertrouwen op of in hem, dan wel vertrouwen op of in zijn woord. En dat vertrouwen, geloof, gehoorzaamheid, is drie keer hetzelfde hoor, dat vertrouwen, dat geloven, die gehoorzaamheid, die vinden wij in de Heer Jezus zelf, in Jezus van Nazareth, om zo te zeggen. Die inderdaad trouw was aan het woord van God, ongeacht op welke wijze dat dan tot hem kwam, maar die in ieder geval de loopbaan dus ook liep die hem werd voorgesteld door datzelfde woord Gods, en die daarmee oorzaak is geworden tot eeuwige gerechtigheid, zoals dat heet, oorzaak voor eeuwige zaligheid, zo wordt dat beschreven, en zo. Het is dus volstrekt uit geloof, en daar gaat het om. Het is op grond van de zonde die hij droeg dat hij moest sterven, maar het is op grond van zijn geloof dat God hem uit de dood heeft opgewekt en gezet aan zijn rechterhand. En wat wij ontvangen is niets anders dan dat, namelijk God verwerpt ons als zondaren, maar niettemin hij accepteert ons als gelovigen. En dat is een situatie waarin wij ook ons dagelijks bevinden eigenlijk. Hij verwerpt ons als zondaren, maar niettemin hij accepteert ons op grond van geloof. Ja. Ja, dat is genade God, want genade wil zeggen dat men iets krijgt waarvoor men, waar men niets tegenover stelt. Geen werken althans. Het is door geloof en uit genade en niet uit werken. Dat zijn schriftgedeelten uit Efeze 2, waaruit je tegelijkertijd leert de betekenis van de termen. Werk wil zeggen dat men iets doet om loon, en als er geen loon opkomt, is het werk geen werk meer. Dat is Romeinen 11 waar dat staat. De Bijbel definieert de eigen begrippen, dus dat is altijd makkelijk. En in Efeze 2 wordt inderdaad gezegd, uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof en niet uit werken. Geloven is alleen een werkwoord, maar het is geen werken. En men kan er ook niks mee verdienen. Werken heeft van doen met de wet. Werken der wet heet zoiets in de schrift. Maar geloof heeft er met werken niks van doen. En als men op grond van geloof zalig wordt of iets ontvangt, is het dus niet uit werken. En als het niet uit werken is, dan is het uit genade. Men leest Efeze 2 en inderdaad het eerste deel van Romeinen 11. Dan vind je die begrippen uiteengezet en toegepast. Vandaar, genade. Maar God heeft Christus Jezus voorgesteld tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Dat is vers 25 halverwege. En dan meteen vers 26 begin. Daar staat precies hetzelfde. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. En een hadden we afgesproken. Slaan we gewoon over, hè? Tot betoning. Misschien moet je wel zeggen ter betoning. Maar het blijft natuurlijk toch wat oud-Nederlands. Wentveld, zeg ik altijd. Ter betoning van zijn rechtvaardigheid. Twee keer. En daarnaast in vers 25, tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn. God vergeeft de zonde, maar het idee is dat terwijl hij dat doet, niettemin zijn rechtvaardigheid vaststaat, namelijk gedemonstreerd of bewezen wordt. Want vergeven heeft met recht helemaal niks van doen. In beginsel niet tenminste. Weet je wel, die rechter die zegt, nou ja, het is allemaal wel gebeurd, verdachte. Maar, wat mij betreft kun je wel gaan, laat me zeggen. Op hetzelfde moment is de rechter zelf onrechtvaardig en zou moeten verhuizen naar het verdachtebankje. Dat schiet niet op. En wanneer het toepast op onze situatie, betekent het dat God spreekt ons vrij, maar daarna hebben we geen God meer. Toch? Want het is onrechtvaardig geworden, staat zelf op de plek waar wij stonden. Dat schiet niet op, je bent je God kwijt. Ik heb je vergeving, maar zo wat. En dat is dus wat uiteengezet wordt. God vergeeft ons onze zonden terwijl hij zijn rechtvaardigheid betoont. En dan iets eenvoudiger, nadat hij zijn rechtvaardigheid voor eens en altijd heeft vastgesteld door de dood en opstanding overigens, van de Heer Jezus Christus. En daarom was dat noodzakelijk. En dan in vers 25 staat dat verhaal. Maar dan met betrekking tot de zonden die tevoren geschied zijn, namelijk in de dagen van de wet. Want de wet schijnt geen ruimte over te laten voor genade. Wet is wet. Oog om oog, tand om tand. En hoe het allemaal maar heten mag, hè. Ja, met je kunstgebied heeft dat te maken, bedoel ik. Ja, nou goed. Maar oog om oog, tand om tand enzovoort. Dat is de wet. Maar hier staat dat ook de zonden die onder de wet geschied zijn, vergeven worden via of op basis van de dood en opstanding van Christus. Geldt net zo goed met terugwerkende kracht. En vers 26 geeft weer hetzelfde antwoord tot een betoning van zijn rechtvaardigheid. Maar nu met betrekking tot daarna. Dat wil zeggen vooruitziende. En dus met betrekking tot onze tegenwoordige tijd. Want daar staat tot betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. En dan op allebei de antwoorden volgt. Opdat met als doel. God heeft Christus voorgesteld tot verzoening. Want daarmee wilde hij zijn rechtvaardigheid betonen. En de vraag is, moest dat dan? Dat hij zijn rechtvaardigheid betoonde. En het antwoord is ja. Het doel was namelijk. Opdat hij, God, rechtvaardig zij, of is, als je dat makkelijker vindt. Opdat God rechtvaardig zij, daarna moet je het woordje en doorstrepen, want dat is om een of andere vreemde reden ertussen gekomen. De vertalers zijn hier de spoorbijster geraakt, dus als je het zelf moeilijk kunt volgen, dan ben je geëxcuseerd. Maar doe je best om het te volgen, zo moeilijk is het niet. Er staat opdat God rechtvaardig zijn zou of is, rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Kortom, opdat God rechtvaardig zou zijn en blijven wanneer hij rechtvaardigt en dus vrij spreekt de gelovigen. Kun je dat volgen? Er zijn er problemen mee. Ik heb nooit een idee of men lezen kan wat ik lees. En wat hier precies staat. Want het blijft natuurlijk wat lastig. Zeer ongebruikelijk Nederlands. En ik vrees dat als je de toevlucht neemt tot modernere vertalingen, dat je heel de gedachtegang zelfs niet meer terugvindt. Eenvoudig omdat zelfs de vertalers het niet snappen. Maar het is heel makkelijk toch hoor, vind ik. Namelijk, het doel is dat God rechtvaardig is. Dat staat er ook, opdat hij rechtvaardig zij. Wanneer hij is rechtvaardigende, dat wil zeggen wanneer hij bezig is vrij te spreken. En wie spreekt hij dan vrij? De gelovigen. Degene die uit het geloof van Jezus is. Maar kort het maar gemakshalve af tot de gelovigen, want dat betekent het in elk geval. En dus andersom, als God de gelovigen vrij spreekt en rechtvaardig dus, is God tegelijkertijd zelf rechtvaardig. En het is in overeenstemming met de wet wat hij doet. En dus als hij de zondaar vrij spreekt, handelt hij niet in strijd met de wet, maar in overeenstemming met de wet. Want de zonden hebben rechtvaardige vergelding ontvangen. De straf die op de zonde nou eenmaal ligt, is inderdaad gedragen enzovoort. En dat is gebeurd doordat het hoofd van de menselijke familie, de man, de mens met de oudste rechten, de losser, maar daarvoor moet je de oudtestamentische wettische instellingen kennen, doordat de losser zich garant gesteld heeft voor heel de familie. Je kent toch het verhaal van Rut, Bijbelboek Rut. De familie was in slavernij terechtgekomen, zal ik maar zeggen. Was totaal verarmd en op mijn wezen mag. En Rut moest gebruik maken van de rechten van de armen, van de bedelaars enzovoorts. En ze ging Aren lezen, want er was nogal wat literatuur daar. Maar nou, we zitten geen Aren lezen, verzamelen dus. Leuk hè, lezen is verzamelen. Ze ging Aren lezen op het land van een Boas enzovoorts. En aan Boas vertelde ze het hele verhaal. Ze werden natuurlijk een beetje verliefd, zal ik maar zeggen. Ik kwam in de hooiberg terecht, maar dat word je niet allemaal graag niet te lezen. De dorstvloer, ja dat is waar, de dorstvloer. Nou, in elk geval. Nee, er staat niet dat er wat gebeurd is. Nee, er staat er niet bij, nee. Maar goed. Discreet genoeg. Maar in ieder geval, ze komt bij Boas terecht. Ze vertelt het verhaal over hoe het met de familie gegaan is aan Boas. Want Rutte, de schoonmoeder, was was weduwe, ze Rut zelf was weduwe en ze waren alle bezittingen kwijtgeraakt. En ze vertelde het verhaal aan Boas en toen zei Boas, nou, dat is interessant, want als het er nou helemaal over gaat, ik ben je, hoe moet je dat zeggen, het was de broer, het was een oom eigenlijk. Zij was aangetrouwd bij de familie en Boas was dus de oom eigenlijk, want daar kwam het op neer. Maar in ieder geval, de oudste broer van de schoonmoeder. De oudste broer van de schoonvader, maar die was al lang overleden. Heb je die nog? De dames wel, de heren niet. Goed zo. In ieder geval, hij zegt, ik ben de losser. En daarmee treedt de hele wet in werking. Er was een probleem aan, want er was iemand die had nog hogere rechten. Maar daar gaat het nu niet over. Als ik het boek bespreek, is dat het belangrijkste wat er is. Maar nu laat ik hem maar even liggen. Maar de gedachte is dat Boas het recht had om de verloren gegaande bezittingen van de familie terug te kopen. Het recht. Dat wil zeggen, de tegenwoordige eigenaren van die familiebezittingen, vooral van de landerijen zal ik maar zeggen, die waren verplicht te verkopen aan de eventuele losser. Zo was het bij de wet geregeld. En ook voor een vaste prijs, dat was daar ook al geen probleem, officieel niet. Want elk 50ste jaar werd alle grond teruggegeven aan de oorspronkelijke familie dan de eigenaar. Niet dat het ooit gebeurd is, maar nee, ik geloof het niet. Niet dat het ooit gebeurd is, maar het was wel zo in de wet voorgeschreven. Dat is een mooie maatregel tegen groot grondbezit. Ja. Nou, in elk geval, Boas was dus die losser en hij had het recht om de familiestukken terug te kopen. Hetgeen hij gedaan heeft, inclusief het stuk. Rut dus. Daar trouwde hij dus mee. Maar het is tegelijkertijd een illustratie van het recht gods. De gedachte is namelijk uiteindelijk dat het hoofd van de menselijke familie, en dus de zoon des mensen, de zoon erfgenaam van Adam, degene die de titel draagt, want daar spreekt de Bijbel constant over, dat de erfgenaam van die titel, en dus de zoon des mensen, het recht heeft om heel de mensheid vrij te kopen en de schuld van heel de mensheid te betalen enzovoorts. En niet alleen, ja, hij had het recht, maar bovendien moet je natuurlijk beschikken over het nodige vermogen om dat te kunnen doen. En dat vermogen had de Heer Jezus nou eenmaal. En zo is dat gebeurd. Dus puur een juridische kwestie. En daarom werd de Heer Jezus geboren uit het huis en geslacht van David, en hoe dat allemaal heten mag, want huis en geslacht van David was officieel de erfgenaam van Adam, Noach, Abraham, dat rijtje zo langs, hè. Zo steekt dat in elkaar. Nou goed. Leg het maar weer terzijde, maar dat is die lossing of loskoping enzovoorts. Maar de hele dood en opstanding van de Heer Jezus was tot betoning van de rechtvaardigheid Gods. Want terwijl, einde van vers 26, terwijl God bezig is de zondaar te rechtvaardigen, dat wil zeggen de gelovige te rechtvaardigen, wordt zijn eigen rechtvaardigheid tegelijkertijd vastgesteld. Namelijk in de Heer Jezus Christus. En daar gaat het om. En daarmee is duidelijk verklaard hoe het in elkaar steekt. Ik zal nog wat anders vertellen, want als je nou zou vragen, maar hoe komt het dan dat die vertalers dat kennelijk niet eens begrepen hebben en de modernere vertalers al helemaal niet? Dat antwoord is makkelijk genoeg. Dat komt omdat de gemiddelde mens, en waarschijnlijk helaas ook de gemiddelde gelovige, zodanig op zichzelf gericht is dat hij niet ziet dat het werk wat de Heer Jezus tot stand gebracht heeft niet was voor de mens, maar was in dienst van God. Toch? En dat doet niks af aan al zo lief heeft God de wereld gehad. Maar al zo lief heeft God de wereld gehad, dan denken we, ja natuurlijk, want wij zijn toch eigenlijk wel aardige mensen. En misschien zijn we niet aardig, maar dan zijn we zielig. Omdat we een slechte jeugd gehad hebben. En dus is het begrijpelijk dat God ons wel aardig vindt. En dus wat voor ons gedaan heeft. Nou goed, daar gaat het ook niet om. Dat zal ook wel zo wezen. Maar opdat hij dat zou kunnen doen, opdat hij degene die hij lief had zou kunnen rechtvaardigen, moest er wel wat geregeld worden. En dat heeft hij dus zelf geregeld. om zo te zeggen. En in de praktijk werd het geregeld door degene die wij kennen als de Heer Jezus. Nou, ter wille van de rechtvaardigheid Gods. Er zijn trouwens meer schriftgedeelten waarin die rechtvaardigheid Gods bovenaan staat. Als je mij gewoon zou vragen, nu niet, maar straks tussen de middag of wanneer, zou vragen waarom moet het eigenlijk, waarom zou een mens zich laten dopen, dan zou directe Bijbelse antwoord zijn, ter wille van de rechtvaardigheid Gods. Precies dezelfde reden. En daarna moet ik het uitleggen, dat is een lang verhaal. Maar dit is het enige echte Bijbelse antwoord. Waarom het moet? Zo het al moet? Daarom. Men laat zich dopen en daarmee rechtvaardigt men God. En als men zich niet laat dopen, wijst men de rechtvaardigheid Gods af. Staat in Lucas hoofdstuk 7. Want eigenaardigheid, het is toch leuk om te onthouden. Eigenaardigheid is dat, ik heb uitgelegd, God rechtvaardigt de gelovigen. Maar dat is niet dat hij hem rechtvaardig maakt. Want dat is hij niet en kan hij ook niet worden. Maar dat betekent dat hij rechtvaardig verklaard wordt. En ik zei, zoek die woorden maar op in de Bijbel. Je komt het vanzelf tegen. Nou, een van de meest voor de hand liggende schriftplaatsen is dan inderdaad Lucas 7. Waar staat dat de mens God rechtvaardigt. Dat is precies andersom dus. En dat kan natuurlijk ook nooit betekenen dat de mens God rechtvaardig maakt. Maar het kan wel betekenen dat de mens, jij of ik, God rechtvaardig verklaart. En erkennen dat God rechtvaardig is dus. Begrijp je wel? Dat is niet zo moeilijk. En waar aan de ene kant God de mens rechtvaardigt, is de bedoeling dat de mens ook God rechtvaardigt. En als je vraagt hoe moet dat, wel door je te laten dopen, dat staat er. Kun je hem vinden of niet? Welk vers is het precies?
Iemand? Vers 29.
29, Lucas 7 vers 29. Allen die zich lieten dopen rechtvaardigden daarmee God. En anderen lieten zich niet dopen en verwierpen daarmee de raad Gods, ja. Maar raad Gods wil zeggen, niet advies Gods, maar raad is een officiële juridische uitspraak, hè? Niet een advies. De raad is trouwens de rechtbank. In eerste instantie. En in tweede instantie is de raad de uitspraak van de rechtbank. Nou goed. Ik ga terug naar Romeinen 3, want de rest zoek je een andere keer maar op. Romeinen 3. Waar staat die uit het geloof, vers 26, het laatste deel. Ik zei de gelovige, maar nu is het iets moeilijker. Die uit het geloof van Jezus is. En daar is weer het geloof van Jezus de oorsprong der zaligheid. En die moet je vooral onthouden. Uit het geloof van Jezus Christus. Want het blijft zo dat wat de Heer Jezus ook gedaan heeft, aan werken wellicht, zij kwamen voort uit zijn geloof. En waren daarmee ook tegelijkertijd een demonstratie van zijn geloof. Dat levert soms problemen op om het uit te leggen. En ik probeer het toch maar weer een keer. Mensen hebben zulke vreemde voorstellingen van de Heer Jezus. Maar tegen kerstfeest probeer ik het altijd weer. De Heer Jezus werd geboren als zo'n klein hummeltje en gelegd in de bekende kribbe, in de bekende stal, met de bekende os en de bekende ezel. Maar als hij hem in zijn teentjes kneep, begon hij heel het Oude Testament op te zeggen, want hij was de Zoon van God en kende het woord Gods uit zijn hoofd. Hè? Dat is toch onzin, of niet? Dat is toch onzin? En toch denkt men dat kennelijk. Hè? Ja. Nou goed. Dat is dus niet zo. De Bijbel beschrijft de mens als een hol vat. Er zit niks in. Nou ja, fysiek wel, het komt er soms uit ook, maar dat laat ik midden. In geestelijke zin, de mens is een hol vat. Heeft het vermogen om veel te bevatten. Dat weet u toch, hè? Dat is toch makkelijk, hè? Goed, gaan we verder. De mens is een hol vat. Ik zeg meteen u, want dan is het niet meer zo beledigend als ik zeg dat je een hol vat bent en daarom zo hard klinkt. En dat soort dingen meer. Hè? Dus dan word ik ineens weer beleefd. Een goede manier om iemand te beledigen hebben ze me gisteravond pas verteld. Dus laat maar zitten. Maar dus jij en jou gaan we weer verder. Mens is een hol. Is een, De mens is een hol wat. Hij wordt geboren met bepaalde capaciteit. Je weet wat capaciteit betekent? Het heeft te maken met hoeveel erin kan. Toch? Capaciteit. Capaciteit van zoveel liter. Of zoveel kilo. Of zoveel picofarad. Wat erg weinig is. He? Picofarad? Heb ik nagevraagd aan een Duitser. Zo'n klein fietsje. Ja. Nou ja. De capaciteit van een condensator. Laat me zitten. Picofarad. Dat is een miljoenste of een miljardste. Weet ik veel. Fiets. Die van die oom was die geweest eigenlijk. Nou goed. Laat me zitten. Maar een mens wordt geboren als een holvat en zal daarna gevuld moeten worden. Met wat? Nou, de eenvoudigste term ter aanduiding van waarmee een mens gevuld zal worden is gewoon woord. Leringen, uiteenzettingen, waarheden, wetten. Hoe ze maar heet, onderwijs. Dat heet gewoon woord. Daar zou hij mee gevuld moeten worden. En daar zou zijn hart dus ook voor open moeten staan. Maar de mens is zo gemaakt. Opdat hij gevuld zou kunnen worden. Ik zou je nog wat moeilijk vertellen. Er staat ook in geen enkel psychologisch boek. De mens is stof. Hij is een hol vat en hij zal moeten gevuld worden. En wat dan ontstaat is zijn geest. Ik aarzel wat, omdat ik nou ineens denk er me realiseer dat ik nou nauwkeurig mijn woorden moet kiezen. En dat valt niet mee in het Nederlands. Maar laat ik het zo zeggen. De mens is stof. Hij heeft een geest, namelijk neshama, is het Hebreeuwse woord. Neshama. En terwijl hij leeft, ontstaat daar ruach. Dat is het meest gebruikelijke woord voor geest. En dat woord ruach, geest, is de aanduiding van de informatie waarmee een mens gevuld is geworden. En ook de aanduiding voor de wijze waarop hij met die informatie omgaat. Kortom, het is gewoon de aanduiding van wat in het hart van de mens is. Maar het was er niet op het moment van geboorte. Het is daarna pas ontstaan. Men leest in Genesis 1. God blies in de mens, geformeerd uit stof en aardbodem, zijn neshama, vertaald met adem. Vooruit dan maar, je moet het toch ergens mee vertalen. God blies in hem zijn adem en alzo werd de mens een levende ziel. Maar de vraag is, maar waar is nou zijn geest? Nou, makkelijk genoeg, die was er nog niet, die moest daarna nog ontstaan. En zo wordt de mens geboren als een hol vat. En waar hij mee gevuld wordt, dat is zijn geest. En het eigenaardige is, als hij sterft, verdwijnt het holle vat en de geest blijft bestaan. Zodat wat we in de toekomst of in de opstanding zullen zijn, is het resultaat van waarmee wij ons hier gevuld dan wel gevoed hebben in zowel de letterlijke als in de geestelijke betekenis. En daarom zijn we hier. Kortom, ons oude lichaam, om zo te zeggen. Jullie jonge lichaam bedoel ik natuurlijk. Wordt beschouwd als een soort vat of een soort mal, een vorm. Waarin het een en ander tot stand komt. En daarna verdwijnt de mal, de vorm. Daarom heet hij ook mal. Daar wijzen maar een poosje. Het ziet er heel mooi uit, maar het is mal. Want uiteindelijk wordt hij stuk geslagen. Het ademvat wordt verbroken. Het staat allemaal in de Bijbel hoor. En wat er dan overleeft, dat wat erin zat. En daarom zijn we hier om ons te vullen, zodat er inderdaad wat in zit. En het is bovendien zelfs beeldspraak in normale taalgebruik. Ook buiten de christelijke sfeer, zal ik maar zeggen. Was daar nog steeds één vraag of een opmerking of een... Ja. Wil je even naar achteren? Dat kan. Goed, nou, gaan we terug naar waar we het over hadden. Over de Heere Jezus. Wat dacht je dat er in hem zat toen hij geboren werd, daar gelegd werd in de kribbe? Niks. En dus moest hij gevuld worden met, bij voorkeur, nee, met woord, maar bij voorkeur met het woord van God. Hetgeen ook gebeurd is. En dat staat er ook. Want er wordt eerst zijn geboorte beschreven en dan zijn wijding in de tempel. En daarna staat er eigenlijk bijna niks. Dat verbaast iedereen, er staat niks over hem verder. Ja, nee, er staat alles wat er gezegd moet worden. Hij werd, hij nam toe in wijsheid en kennis, staat er. En daarmee kun je een periode van vele jaren beschrijven, hoor. Toch? En als het goed is, kun je daarmee iemands hele leven beschrijven. Als het goed is. Een mens blijft toenemen in wijsheid en kennis. Op het moment dat hij dat niet meer doet, dan is hij oud, zeg ik altijd. Maar de bedoeling is dat dat doorgaat. Tot aan je oude dag, tot en met je oude dag aan toe, hoe oud het dan ook is. Dat kan ook gewoon doorgaan. Alleen velen stoppen ermee na de schooltijd. Of nadat ze getrouwd zijn, of nadat de kinderen het huis uit zijn, of wanneer dan ook maar. Bij welke gelegenheid ook. Dus dan houden ze op te leren en dan vanaf hetzelfde moment beginnen ze dood te gaan in de praktijk. Dat is gewoon zo. Kan je ouderdomskwalen en wat het allemaal wezen mag. Worden mensen chagrijnig. Dan zie je ook wat de Bijbel zegt, dat de luiken dichtgaan. Dat is Prediker 12. Dan gaan de vensters naar de straat dicht. Dan sluiten mensen zich af, zijn niet meer ontvankelijk. En wat je ze ook vertelt, ze horen het niet meer. En daarna worden sommigen worden dement en dan krijg je precies de karikatuur daarvan te zien. Dat is een karikatuur. En dit is ook niet prettig, maar ik bedoel, dan krijg je dat als karikatuur te zien. Ja, die mensen horen niet, zien niks, onthouden niks meer. Wat je ze ook vertelt, ze zijn het meteen vergeten, enzovoorts. Maar het is een karikatuur van de oude mens in het algemeen. Namelijk, op een gegeven moment sluit hij zich af en dan is het weg. Vandaar dat de Bijbel ook zegt dat men vroeg zou zoeken. Gedenk uw schepper, hetzelfde hoofdstuk trouwens, Prediker 12. Gedenk uw schepper in uw jongelingsjaren, eer dat de kwade dagen komen en dan komt het hele verhaal. En eer dat de luiken dichtgaan en eer dat de molenstenen ophouden. Dat zijn, nou ja. Met je tanden uitvallen betekent dat, allemaal dat soort dingen. Hè? Het is een redelijk vermakelijk humoristische, dan wel sarcastische beschrijving van de mens. Maar zo is het nou eenmaal. Dat geldt voor ons, maar dat geldt net zo goed voor de Heere Jezus, die inderdaad het woord bestudeerde. Die vragen had over de schriften bij degenen die daarvoor waren, in de tempel zal ik maar zeggen, enzovoorts. Kortom, die zich bezig hield met de bestudering van het woord Gods, zich daardoor liet onderwijzen enzovoorts. Ik zeg niet dat God zich niet ook rechtstreeks aan hem geopenbaard heeft bij gelegenheid, maar dat deed God bij meer mensen, zeg ik met opzet. Of mag ik zeggen profeten, dan hoef je er niet over te struikelen. Dat deed hij bij meerdere profeten in oud-testamentische tijd en zelfs bij Paulus later enzovoorts. Maar neem niet weg dat in beginsel men zich zou onderwerpen aan het woord Gods. En dat is wat de Heer Jezus gedaan heeft. En toen de verzoeker kwam in de woestijn, want nadat hij toenam in wijsheid en kennis, is dat het volgende wat we van hem lezen in de Bijbel. Toen werd hij verzocht in de woestijn en het antwoord op de verzoeker was altijd: niet voorwaar, ik zeg u, maar er staat geschreven. Zie? Waaruit blijkt zijn onderwerping aan de schrift en waar bovendien uit blijkt dat er ook maar één manier is om den boze te wederstaan, namelijk door te staan op de schrift. En beter, door zich te onderwerpen aan de schrift. En dat is wat de Heer Jezus deed. En wat blijkt daaruit? Zijn geloof. En dat is wat geloof is. Onderwerping aan de schrift. Ondanks wat iedereen zegt, vasthouden aan wat de Bijbel zegt, naar eer en geweten, enzovoorts. Dat is geloof. En zo heeft hij zijn loopbaan gelopen. Die leidde tot zaligheid in het algemeen. En zo zouden wij onze loopbaan lopen die eveneens leidt tot zaligheid. Dat wil zeggen, in ons geval leidt het daartoe dat wij deel krijgen of deel hebben aan zijn zaligheid. Dat is waar het over gaat. Nou. En dus, alles uit het geloof van Jezus. Dan vers 27 van Romeinen 3. Waar is dan de roem? Zo van, ja, waarop kunnen wij ons dan beroemen? Wat is dan onze eigen verdienste hierin? Eigenlijk. En dan staat hij is uitgestoken. Die is er niet. Die is onmogelijk. Want we zijn uit genade zalig geworden en er is niks waar we ons in kunnen beroemen. Omdat wij niks tot stand gebracht hebben. Wij geloven weliswaar, maar dat is niks om je in te beroemen, hoor. Toch? Geloof is geen prestatie. Geloof is geen verdienste. Geloof is immers onderwerping aan. Onderwerping aan degene die gesproken heeft. En eventueel aan degene dus die gedaan heeft. Maar primair onderwerping aan degene die gesproken heeft. Wij houden dus onze mond. Wij brengen niks tot stand. Wij doen er ook geen moeite voor. We houden het op gewoon op het woord God. Dat is de waarheid. Zonder dat wij daar kritiek op hebben. En zeggen, nou, het had eigenlijk zo moeten wezen. Of dat aspect ervan zie ik niet zo zitten. Of zoals gebruikers zeggen, ja, dat staat er wel. Maar dat kan nooit zo bedoeld zijn. Dat zal wel anders bedoeld zijn. En dat soort dingen meer. Kijk, dan wordt het zelf iets doen. En daarom is geloof geen verdienste. En omdat ongelovigen dit ook heel goed weten, zij die ervoor kiezen om ongelovig te zijn, zien ze op ons neer. Wij zijn domme mensen die maar gewoon ons onderwerpen aan, in dit geval het een of ander oude boek. En de andere uiterste is mensen die geloven dat God bestaat, geloven zelfs dat de God van de Bijbel is, maar die rechtstreeks zeggen, maar ik wil met hem niks te maken hebben, ik ga mijn eigen gang. En dan zien we wie het sterkst is. Die zijn er ook. In rechtstreekse opstand tegen God. Ik kan me daar niks bij voorstellen. Maar ze zijn er echt. Toch? En dus wat is dan de roem? Die is uitgesloten. Begrijp me goed. Er zijn sommige mensen die zeggen dat het zo moeilijk is om te geloven. Want ze hebben een excuus nodig tegenover ons. Om inderdaad niet te geloven. Maar het is natuurlijk belachelijke onzin. Wat moeilijk is... is niet geloven, wat moeilijk is, is ongeloven. Een goed Bijbels woord, alleen het komt in de vertaling nooit voor. Wat moeilijk is, is namelijk afwijzen. Dan moet je je verdedigen, of tot een tegenaanval overgaan. Dan moet je ineens actief worden. Dat is veel moeilijker. En het makkelijkste is gewoon, oh, staat dat er, heeft hij dat gezegd? Nou ja, dan is dat zo. Dat kost geen energie. Zeg maar, ik vind geloof helemaal niet moeilijk. Integendeel, verlos me van een boel ellende. Dan hoef ik tenminste niet uit te maken hoe het moet. Of wat de waarheid is. Of iets dergelijks. Dat is mijn verantwoordelijkheid. Daar hoef ik niet naar te zoeken. Hoef ik niet uit te vinden. Of wat voor woorden de Bijbel daar maar voor gebruikt. Ik kan het gewoon accepteren. Zo is het. En daarmee uit. Dat is het boek Prediker eigenlijk. Ik was er nou toch even in. Dat is het boek Prediker eigenlijk. Dat zegt ons gewoon, ja, wat je ook doet, het maakt niks uit. Je bereikt er niks mee. Het leidt tot niks. Je kunt het namelijk toch niet. Dus hou er maar mee op. Laat ons eten en drinken. En er was nog iets. Toch? Was er nog iets, vrouw? Of niet? Nou goed. Maar er was nog iets. En laat ons dat doen. Want ja, dat is wat God wil, staat er ook. Dat is wat hij van je verwacht. Alleen dat schijnt bij de meeste christenen niet door te dringen, maar dat staat er ook. Gewoon en daarmee onderwerping aan de schrift. Vertrouwen op God en Gods beloften enzovoorts. Hij geeft ons eeuwig leven, hij zal voor ons zorgen, hij geeft ons alles wat wij nodig hebben. Naar zijn maatstaven dan. En dat is het dan. En daarna lopen wij de loopbaan. Want wij komen natuurlijk onvermijdelijk, en dan spring ik uit het schriftgedeelte langzamerhand weg. We komen natuurlijk onvermijdelijk bij die schriftplaatsen. Ik geloof zelfs dat ze al gelezen zijn, maar niet door mij. Schriftplaatsen die spreken over leidzaamheid van de gelovigen. Laten wij met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons is voorgesteld. Dat was Hebreeën 12, vers 1. Het was 1 Petrus 3, meen ik, waar ook gesproken wordt over lijden, dat namelijk de Heer Jezus ons een voorbeeld heeft nagelaten, en dat lijden dat voorbeeld is, hè? Dat is toch bekend, mag ik aannemen, dat soort dingen. En leidzaamheid wordt dikwijls vertaald met geduld, of opgevat als geduld, dat betekent het niet. Het betekent... bereidheid tot lijden. Maar dat hoort men liever niet, dus men geeft het woord gauw een andere betekenis stiekem. Maar leidzaamheid is bereidheid tot lijden. En daarna moet ik het toelichten. Want het woord zou eigenlijk vertaald moeten worden met passiviteit. En voor degenen die een beetje talen geleerd hebben, moet dat duidelijk zijn. Want lijden, het lijden, is immers de passie. En vandaar de Matthäus Passion en de passie spelen enzovoort. Passie is het lijden. En het lijden van de Heer Jezus wordt in heel wat talen aangeduid als de passie. Toch? Het is zelfs een katholiek jargon, voor zover ik weet. Passie. Alleen in onze taal, in ons Nederlands gebruik van het woord, laat ik het zo eigenlijk zeggen, heeft het woord eigenlijk in de praktijk twee nogal tegenovergestelde betekenissen naar het schijnt. Toch? Want iemand, passie kan slaan op iemands lijden, en dan is het niet prettig. Maar passie kan ook slaan op juist iemands activiteit. Gek is dat. De passiviteit vertalen wij in het algemeen met inactief. Hè? Met niks doen. Inactiviteit. Kijk, als de vakbond actief wordt, een actie gaat voeren, dan weet je, dan houden ze op met werken. Dat zijn dingen die ik ook nooit begrepen heb. Hè? Dan houden ze op. Dan wordt het inactiviteit, passiviteit enzovoorts. Maar het eigenaardige is dat hetzelfde woord passie juist en vooral ook gebruikt wordt voor heel intensieve activiteit. Of niet? Of ken je dat woord niet zo? Iemand kan toch gepassioneerd zijn en wat doet hij dan? Is hij zeer actief? Is hij met heel zijn macht bezig iets te doen? Wat gij doet, doet dat met uw macht. Ik schiet me nog net de term uit Prediker. Dat heb ik zo'n beetje open liggen in mijn hoofd. Hè. Ik schiet me nou net te binnen. Maar het punt is gewoon dat de begrip passie inhoudt dat men de dingen over zich laat komen. Men laat het gebeuren. Men ziet wel. Men laat zich meedrijven met de stroom. Nou stroomt het hier niet hard vandaag. Maar meestal stroomt die vecht met een bloedgang. Hier aan de voorgevel voorbij, om zo te zeggen. Nou, als men daarin valt en men laat zich meestromen, dat is passiviteit. Men geeft er zich aan over en geniet ervan. Dat kan toch of niet? Voetbalsupporters. Vooral de supporters. Want zelf meedoen is natuurlijk veel te vermoeiend. Maar, voetbalsupporters. Laten zich meenemen in de stroom. Dan zijn ze helemaal gepassioneerd, heet zoiets. Passie. Lijden ze dan? Doet het zeer? Nee, maar het heet wel lijden. Ook gewoon in gewoon Nederlands. Het is namelijk gepassioneerd zijn. Passie hebben. Dat wil zeggen zich mee laten drijven op de stroom. De controle verliezen. Dat is het woord. En voor sommigen is dat lekker. Ja, zuster, het is dubbelzinnig als wat, maar ik weet nooit of ik daarop in mag gaan of niet. En zo ja, waarom niet? Dus dat is wat te moeilijk. Maar zoek dat maar eens. Ik geef het je gewoon ter overweging. Wat is dat lijden? Is dat pijn hebben? Nee, niet noodzakelijk, maar het kan wel. Maar lijden is het. Lijden met een lange ei, laat ik het zo zeggen, is het tegenovergestelde van lijden met een korte ei. Met een korte ei is het idee van. Men heeft de controle, men bepaalt zelf de route. Men kiest zelf de juiste richting en wat er ook gebeurt, welke kant het water op stroomt, men zwemt daarin. Of broeder, in jouw geval, welke kant de wind ook waait, we zeilen daarin. We hebben wat varianten in huis. Maar gepassioneerd zijn, lijden, wil zeggen. Ach, men vaart me wat rond, of men zwemt me wat rond, men laat zich met de stroom meedrijven. Men ligt in zijn oude autoband, weet je wel, achterover. Dan drijven we de stroom mee. En dat kan heerlijk zijn. Maar sommige mensen doen dat wel graag in het zwembad of op zee of bij de watersport. Maar in dagelijks leven zijn ze precies het tegenovergestelde. Waarheen de wind ook waait, overdrachtelijk gesproken. Ze hebben hun eigen koers en die proberen ze kosten wat kost vast te houden. Het een is lijden met de langheid, het ander is lijden met de kortheid. Maar waar het me nou om gaat, is dat het woord lijden, zeker in de Statenvertaling, de betekenis heeft van niet proberen de eigen koers te bepalen, maar zich mee te laten drijven. Dat wil niet zeggen dat men helemaal niet weet wat er gebeurt. Men weet wel wat er gebeurt, maar men maakt er het beste van. Men laat het leven komen zoals het is. Natuurlijk heeft men een voorkeur. En natuurlijk heeft men een voorkeur van welke kant men het leven bekijkt, in welke richting. Maar het hele idee dat de mens zijn eigen leven zou kunnen inrichten en dus lijden met een korte ei, dat is dwaasheid en bovendien hoogmoed. De mens is ondergezitten. Hij heeft de controle niet over zijn leven. Het enige wat hij zeker weet, namelijk het enige wat werkelijk vast staat, is dat hij een keer doodgaat. En zijn leven lang doet hij zijn best om dat zoveel mogelijk te ontkennen, dan wel te vermijden, dan wel uit te stellen. Want dat moet, hè. Van volksgezondheid moet dat, hè. Van minister Borst. Nou, laat me zitten. Maar het komt toch, en wat er tussenin zit. Ja, natuurlijk weet ik wel dat het moeilijk is om dat te beseffen als je jong bent. Maar je kunt gerust van mij aannemen. Maar het is ook zo zonder meer te begrijpen. Dat naarmate men ouder wordt, men veel meer dingen achter zich heeft. Waarvan men moet zeggen, ja, dat had ik zo niet gewild. Maar het is wel zo gegaan. Ook al heb ik nog zo mijn best gedaan om het onder controle te houden. Er waren dingen die ik niet kon. Het ging dus anders dan ik wilde. Toch, broeder? Ging anders dan ik wilde. En dat is het nou juist. Als men zich vastbijt op een bepaalde leefwijze en zegt, dat heb ik gekozen, die weg wil ik gaan, komt men altijd verkeerd uit, ongeacht of men een gelovig is of een ongelovige. Het komt sowieso verkeerd uit. En voor ons als gelovigen is de gedachte dat wij inderdaad goed uitkomen, omdat God ons bepaalde beloften gedaan heeft enzovoort. En de bedoeling is dan dat wij ons inderdaad overgeven aan Hem en dus het leven laten gebeuren. En ook als het misgaat, naar onze normen, zouden wij accepteren dat het nou eenmaal zo is. En dat wellicht die dingen ook zullen medewerken ten goede, want dat is wat God beloofd heeft. Maar dat is in Romeinen. Wat was het, Romeinen 8 is dat pas waar dat dan staat. Maar dat is leidzaamheid. Kijk, ik heb er een keer voor gekozen om als ik vrij had, als ik mijn agenda open had, niet bezet was, dat als ik dan gevraagd word om een spreekbeurt, dat ik die zou aannemen. Daar heb ik een keer voor gekozen. Dus ik ben dit weekend te klos, want dan wist ik de belangrijkste Formule 1 race van het hele jaar. En ik heb mijn video nog ingesteld en ik heb waarschijnlijk geen tijd om hem alsnog te bekijken. Maar ja, ze hebben de klok verzet, dus dat zal ook wel niet terechtkomen. Dus, en het zit me echt dwars. Maar ja, zo is het nou. En dan zeg je misschien, dat is niet belangrijk. Ja, voor mij wel. Ik vind, dat zijn de leuke dingen in het leven, vind ik. Meen ik echt. Maar ja, ik mis hem. En dat is dan zo. Maar geen reden om te chagrijnen. Want wat we doen, doen we met volle overgave. Of we zitten met volle overgave te kijken of Schumacher viel nuf nog voorbij gaat. Enzovoort. He? Ja. Of andersom, natuurlijk. Of ik sta nu hier met de Bijbel open en ik probeer jullie voor te houden hoe het eigenlijk in elkaar steekt met onze zaligheid. En wat er eigenlijk van ons als gelovigen verwacht wordt met precies dezelfde inzet. En dan moet het maar zo. Het is niet anders. Proberen er het beste van te maken en voor mezelf er ook zoveel mogelijk plezier aan te hebben. Maar zo, dat is wat de Bijbel zegt erover. En dat is gepassioneerd zijn. Zoek het maar op in het woordenboek. Dat is gepassioneerd zijn. Dat wil zeggen enthousiast meedoen met zoals het leven nou eenmaal gaat. En in bepaalde zaken hebben we een keus. Bijvoorbeeld die loopbaan die ons voorgesteld was uit Hebreeën 12. We hebben de keus om hem te lopen. Dat wordt van onszelf verwacht. Zo goed als ik ooit een keer de keus gemaakt heb, maar het is zo lang geleden dat ik niet eens meer weet wanneer. Dat ik de keus gemaakt heb van als dat gebeurt, als ik daarvoor gevraagd word, ja, dan doe ik dat. En dat is dus altijd zo. En dat is de keus die ik gemaakt heb. En die hoef ik niet op terug te komen, hoef ik niet opnieuw te maken. Dat is nou eenmaal de keuze, zo daar leef ik uit enzovoort. En hoe dan de stroom gaat. Ik heb dus wel eens een keer voor mezelf dan lelijk gereageerd. Omdat iemand dan zei van kun je dan en dan. En helaas, ja, dan kon ik wel. Maar, hadden ze het me niet gevraagd. Hè? Als ze in 1973 niet mij gevraagd hadden om in Franeken te spreken. Broeder Klaas Boersma, hè? Dan zaten we nou vermoedelijk ook niet hier. Maar dat ging nou eenmaal zo. En dat leggen ze wel eens een keer uit, maar hoe dat in elkaar steekt. Maar dat zat ik hier nou niet. Maar zo werkt het nou eenmaal. Je geeft je over aan de Heer. Je stelt bepaalde prioriteiten in je leven. En daarna word je er van Gods wegen, dat wil zeggen door de Heer zelf, mee geconfronteerd. En dan word je gecheckt of het inderdaad waar is. En of de belofte die je hem gedaan hebt, of je die inderdaad waar maakt, om het dan met wat sterkere tekst te zeggen, hij stelt je op de proef. Dat is zo. Maar niet te min je zou het doen. Dat heet lijden. Niet omdat het zeer doet, maar omdat het een kwestie is van overgeven aan. Leidzaamheid. Passie. Zie? En passie is niet slechts bij gelegenheid pijn lijden. Dat kan het zijn, maar dat hoeft helemaal niet. Passie wil ook zeggen dat men met vol enthousiasme bepaalde dingen doet. Omdat ze nu eenmaal op onze weg komen. En zo zouden wij leven, en dat is wat de Heer Jezus ook deed. Als ik in ieder geval, als ik het leven van de Heer Jezus vind en volg in de beschrijving die we daarvan hebben, dan zie ik inderdaad een man die niet uit was, die er niet op uit was om zijn eigen carrière te maken. Die helemaal geen plannen had in die richting. En niet meteen zeggen, ja, hij wist dat hij moest sterven, dus hij begon er maar niet aan. Daar gaat het niet om. Het gaat niet om waarom en hoezo. Ik lees hoe hij leefde. En wat ik lees, is dat waar hij ook kwam en wat hij ook deed, hij deed het met volle inzet van heel zijn wezen. En ik kwam op de meest vreemde plaatsen terecht. Toch? Op een bruiloft vind ik altijd al een vreemde plaats. Maar goed, op een bruiloft in Cana en waar kwam je nog meer terecht? Bij die Samaritaanse vrouw aan die put en allemaal van dat soort vreemde dingen. In de storm op zee en wat het maar wezen mag. In de woestijn komt hij de duivel tegen. Ik ben altijd blij dat wij geen woestijnen hebben dan, maar laten we zitten. Maar dat soort dingen. En wat hij ook doet gaat intensief. En dan zit hij bij een fariseer ineens aan tafel. En dan zit hij weer een hoer aan zijn voeten. En dat soort dingen meer. Noem maar op. Allemaal van die vreemde dingen. Maar ze gebeuren intensief en ze worden becommentarieerd enzovoort. Zo leefde hij. In onderwerping aan en dus in vertrouwen op God. Begrijp me goed. Hoe meer wij de Heer Jezus tot God maken in onze gedachten, hoe minder wij begrijpen van zijn geloof en zijn wijze van leven. En hoe meer wij hem zien als mens, en zo wordt hij per slot ook beschreven, in zijn omwandeling op aarde, hoe meer wij kunnen begrijpen van hoe hij leefde en wat de aard is van zijn leven en dus van zijn wezen. En dan kunnen we ook begrijpen bovendien dat het voor ons als gelovigen mogelijk is navolgers van de Heere Jezus te zijn. En ik zeg met opzet niet navolgers van Christus, met de term van het boek van Thomas Kempis, hè? Maar ik zeg met opzet navolgers van Jezus. Te leven als mens op aarde in te midden van een vijandige wereld, een wereld die de waarheid in ongerechtigheid, opzettelijk dus, niet wil weten, dus ten onderhoud, terwijl wij heel opzettelijk de waarheid willen weten en in belangrijke mate ongetwijfeld ook kennen en daaruit willen leven. Nou, die keuze maken wij en daarmee worden we navolgers van de Heer Jezus en verwachten niet een grote maatschappelijke carrière. Nee, we verwachten ook niet niet zoveel van dit leven hier, moet ik u zeggen. Dat is het beste, dat vind ik altijd. Je moet er niet te veel van verwachten. Want ellende van verwachting is altijd, hè, Dat het tegenvalt. Hoe meer je verwacht, hoe meer het tegenvalt. Hoe hoger je je idealen stelt, meneer Ratelslang, Ratel. Band heet die, slang en band. Nou goed. Maar meneer Ratelslang, hoe hoger je je idealen stelt, hoe dieper je valt. Ja, want die andere naam die ontschiet me al. Die naam van zondagsmorgens die ontschiet me altijd. Dr. Schuller. Hij zal ook altijd wel een Schuller blijven, vrees ik. Je leert het nooit. Nee, hoe hoger je je idealen stelt, hoe verder je naar beneden tuimelt. Want zo zit het gewoon. Hoe meer het tegenvalt. Maar hoe minder je verwacht, hoe meer je hebt om voor te danken. Toch? Nou, dat is waar het om gaat. En daarna hebben wij het lied. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Dat is ook zo, maar dat is op iets langere termijn. Dat heeft te maken met onze pensioenvoorziening, zal ik maar zeggen. Heeft te maken met wat God ons beloofd heeft straks, ter gelegenheid van wat dan heet onze aanstelling tot zoon of de opname van de gemeente, of hoe het maar genoemd mag worden. Maar hier wordt van ons verwacht dat we inderdaad als mens ons aan hem en zijn woord onderwerpen, dat dat bovenaan staat. Regel 1 in ons leven, wij dienen de Heer. In alles, overigens. Stel altijd voorop. En dan komt pas de rest. Dit is soms inderdaad niet eenvoudig, dat weet ik wel. En soms begrijpen we ook niet precies hoe het in elkaar steekt, dan wordt het moeilijk om een beslissing te maken. Maar het blijft gewoon dan een kwestie van, wij willen de Heer dienen, daar kiezen wij voor, wij doen dat naar eer en geweten en wij verwachten dat de Heer ons daarin zegent of dat hij ons daarvoor belonen zal. Hier dan wel pas in de verre toekomst, zo zouden wij leven. En wat wij hier niet zien, dat zullen we dan ooit wel zien, zo zit het gewoon in elkaar. En ik moet je zeggen, dat is niet moeilijk, dat is makkelijk, zo leven. Dat is niet moeilijk. De kracht die je daarvoor nodig hebt, namelijk naar het schijnt, ontvang je van Gods wegen, zoals de Heer Jezus zelf die kracht ook ontving. En ook daar dank je dan voor. En er staat, wij zouden verzocht worden, dat is waar, maar er staat ook, wij zouden niet verzocht worden boven wat we dragen kunnen. En als we toch verzocht worden boven wat we dragen kunnen, zal de Heer onze draagkracht bij gelegenheid vergroten. Ons namelijk hulp geven, enzovoort. Dat soort dingen staan allemaal in de Bijbel, dus daar kan je niks overkomen. Het is niet altijd even prettig misschien, maar als je weet hoe het in elkaar steekt en wat er de gevolgen van zijn, dan is het wel degelijk prettig. Nog afgezien van dat ook lijden in de zin van pijn lijden bij gelegenheid best wel prettig kan zijn. Dat mag ik niet zeggen, geloof ik, maar dat is echt zo, vraag het maar als kort mensen, enzovoort. Dat heeft een geweldige uitwerking op de stofwisseling van de mens, of zeg ik hem altijd maar voor het gemak, en op zijn hormonenhuishouding en daarmee op zijn gemoedsgesteldheid. Dat is nu eenmaal zo. Dat hoort er allemaal bij. Nou, in elk geval, waar het over gaat, is dat men zich zo onderwerpt aan het woord Gods en hij zal voor ons zorgen. Het enige wat ons daarbij maar in de weg kan staan, is onze hoogmoed. Onze zelfoverschatting. Dat is alles. Maar van de andere kant, waarom zou het zo moeilijk zijn om de Heer Jezus na te volgen? Overgave aan God die gesproken heeft. Vertrouwen op Gods beloften. En bovendien vertrouwen op dat hij alle dingen zou gebruiken ten goede. Zou doen medewerken ten goede voor degenen die hem lief hebben. Dat is namelijk wat hij zou doen. En alleen op grond van overgave aan hem. Geloof in de Heer Jezus Christus. En anders gezegd, navolgers zijn van de Heer Jezus Christus. Niet in zijn werken, want waar vind ik zo gauw een fariseer om met hem aan tafel te gaan zitten eten? En waar vind ik zo gauw een hoer die bereid is mijn voeten te, om dan wel mijn hoofd te zalven en af te drogen? Ik bedoel, en waar vind ik zo gauw een kruis? Toch? Of een tollenaar? Wat is dat voor dwaasheid? Dat wij daarin navolgers van de Heer Jezus zouden zijn. We komen überhaupt door die gedachte. Wij zouden navolgers zijn van zijn geloof. Hem navolgen in wie hij was. In de beginselen waaruit hij leefde. En dat betekent gewoon, als we dat doen, zullen wij terechtkomen waar hij is. in de hemel. En wij zullen ontvangen wat hij ontvangen heeft, namelijk heerlijkheid.